Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SNM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SNM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld, om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Welkom bij aflevering 20. Ja, dat gaat hard hè, Emma?
Nou, echt wel.
Echt. Dat is een aflevering waarin wij vragen gaan beantwoorden. We hebben, zoals we in de vorige aflevering zeiden, heel veel vragen gekregen. Algemene vragen over ritueel misbruik. Kerkgerelateerde vragen. Persoonlijke vragen van allerlei hulpverleners en andere betrokkenen.
Ja.
En ook persoonlijke vragen van survivors. En we hebben besloten om met die laatste te beginnen. De persoonlijke vragen van survivors. Hoe we het een beetje willen doen is dat ik eigenlijk de vraag voorlees zoals we hem gekregen hebben. En dat we daar dan samen gewoon op ingaan.
Ja, lijkt me goed.
De eerste vraag waar we mee beginnen is... Hoe kom je tot erkenning van zoveel gruwelijks als het zo ver weggemaakt is? En deze persoon vertelt dat er heel veel delen zijn die heel grondig getraind zijn om alle informatie te wissen en alle informatie van haar weg te houden. En langzaam maar zeker komt dat dus bij haar wel terug. Ze is ook bang om een leugenaar te zijn. Wat haar stelselmatig is wijsgemaakt, wordt gevraagd of wij dit herkennen. Nou, daar wil ik echt wel wat over zeggen. Dat herken ik absoluut,
ja.
Van verschillende survivors die ik ken. Heel erg de gedachte dat je een leugenaar bent en dat je alles maar verzint. En dat je ook niet bij God kunt aankomen, want je bent toch zo'n leugenaar.
Ja. En daarnaast ook, in ieder geval die ken ik voor mezelf, is dat je eigenlijk hoopt dat je een leugenaar bent.
Oh ja.
Dat dit alsjeblieft niet echt gebeurd is in je eigen leven.
Want ja.
Dat is toch wel heel erg verschrikkelijk.
Ja.
Dus dat is ook wel weer een andere kant ervan.
Ja, dat is de keerzijde inderdaad.
Ja. Dat ik verhalen boven kreeg en dat ik echt heel erg hoopte dat mijn hulpverlening zou zeggen... Nou Emma, dit heb je toch echt wel vannacht uit je dikke duim liggen zuigen, want dit is niet. En als er dan gezegd werd, ja, dit zijn de klassieke verhalen, dan denk ik, oh nee hè.
Ja, ja.
Was ik maar die leugenaar, want dan hoefde ik hier niet meer te dealen.
Ja.
Want dan kon ik gewoon zeggen, nou dat heb ik verzonnen.
Ja.
Maar ja, deep down weet je dat je het helemaal niet verzonnen hebt.
Nee, precies.
En dat je dus ook niet de leugenaar bent. Maar dat is moeilijk hoor. Ook heel moeilijk.
Ja. Ja, dat is natuurlijk, dat heeft echt te maken met het onder ogen zien dat het dus wel jouw verhaal is.
Ja.
Hè? Maar er is natuurlijk inderdaad vaak heel veel programmering op het leugenaar zijn.
Ja.
Dus dat is sowieso heel herkenbaar voor deze persoon die dit gevraagd heeft. En wat mij opvalt, zegt ik wil graag puur en oprecht zijn. En mijn angst is dat ik alles verzin. En dat God weet dat ik zo slecht ben. Ja, dit is voor mij echt heel bekend.
Ja.
Dus die worsteling, ook met jezelf, ook met God. Maar juist het feit dat je het zo afvraagt en dat je er zo mee zit, is voor mij altijd juist een signaal dat je wel die pure en oprechte persoon bent.
Ja.
En dat je er zo ontzettend mee worstelt of het wel waar is en of je het niet verzonnen hebt. En daarbovenop komt dan natuurlijk nog vaak de programmering van dat je inderdaad helemaal geleerd hebt om aan jezelf te twijfelen en aan je waarneming te twijfelen, wat jij ook verteld hebt, hè, Emma.
Ja, absoluut. Ja hoor. En dat het daarom ook zo zulke verhalen, zeker die hele gruwelijke verhalen, die worden ook heel ver weggemaakt in het systeem.
Ja.
Die liggen niet bovenop als je gaat praten. Dat duurt lang voordat je daar komt. En daar zit ook heel veel delen op die echt getraind zijn om dat echt weg te houden. En die hebben eigenlijk vrij spel om alles weg te houden in wat voor manier dan ook.
Ja.
Hè, want het is niet de bedoeling dat mensen dat te weten gaan komen. Het is niet de bedoeling dat je dat gaat herinneren.
Nee.
Want dan ga je er stappen op nemen of dan of keuzes op maken. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Want het moet gewoon allemaal blijven draaien zoals het draait.
Ja.
Dus daar hebben ze zeker op ingezet om dat zo ver mogelijk eigenlijk kwijt te maken.
Ja.
Zo voelt dat dan ook.
Ja, dat je er ook niet bij kunt. Hè? Maar ook het wissen wat hier genoemd wordt. Hè? Dus als het wel naar boven is gekomen, dat het dan ook weer weggemaakt wordt.
Ja, zeker. Ja.
En dat je er dan ook niet meer bij kan. Dus dat is denk ik voor ons beiden heel herkenbaar.
Ja.
Hè?
Ja, dat is dan eigenlijk een soort van ook een programmering die er dan loopt. Als er dus wel iemand uit school geklapt heeft om te vertellen.
Ja.
Dat er iemand anders komt en die dat dus allemaal weer weghaalt.
Ja.
Dit is niet gezegd, dit is niet gedaan.
Ja,
dus dat is eigenlijk een programmering over de programmering heen eigenlijk.
Ja, ja, om het uit jouw bewustzijn weer weg te halen. Ja. Nou, dan wordt er gevraagd, hoe gaan we daarmee om?
Wat ik zelf nog heel goed herinner is dat als er zulke hele heftige dingen bovenkomen, nou, je gaat natuurlijk heel erg aan jezelf twijfelen. Mm-hmm. Je gaat twijfelen aan wat je van binnen hoort. Klopt het wel wat hun hebben beleefd? Klopt het wel? En dan is opeens alles weer weg. Of het komt allemaal weer terug. Dus je gaat echt wel over de kop daarin. Plus dan komt er nog bij van, ja, dit kan niet, dit mag niet. Dus je brein... Je beschermt jou daar ook nog voor. Mm-hmm, hè?
Ja.
Je denkvermogen van, nou, maar dit mag niet, dit klopt niet.
Het kan toch niet?
Nee.
Ja.
Wat ik eigenlijk altijd gedaan heb, is luisteren naar mijn buik.
Ja.
En ik heb dat wel vaker gezegd, maar mijn buik was eigenlijk een soort van mijn overgebleven intuïtie.
Ja.
Want ze zitten natuurlijk heel erg op je intuïtie dat het afgebroken moet worden. Mm-hmm. Want je mag niet zelf meer nadenken, je mag niet zelf meer voelen. Maar mijn buikpijn was eigenlijk op een gegeven moment een soort van een beetje graadmeter geworden.
Ja.
Omdat je eigenlijk gewoon helemaal niet meer weet wat je moet denken of wat je moet vinden. Of
wat je moet geloven.
Ik heb geen idee.
Nee.
Maar dan voelde ik de buikpijn net zo lang totdat ik zei, ja, dit is gebeurd.
Ja.
En dan zakte de buikpijn.
Ja, oké, ja.
Omdat ik dan eigenlijk erkenning gaf aan alles van binnen, wat zo eigenlijk staat te schreeuwen om erkenning.
Ja.
Van dit is echt gebeurd, dit is echt gebeurd. En iedereen doet daar zijn eigen riedeltje en de ene maakt het weg. En de andere zegt dat het wel zo is. En de andere die heeft de opdracht om te zeggen dat het niet zo is.
Ja.
Maar mijn buikpijn was voor mij dat ik dacht van, als ik het erken, dan verdwijnt de buikpijn. Op een gegeven moment... maakte dat eigenlijk dat steeds terugkwam op die manier.
Ja.
Zolang ik het niet erkende en daartegen bleef vechten eigenlijk.
Mm-hmm.
Want natuurlijk wil je niet dat dit gebeurt.
Nee.
Dus, je zoekt duizenden manieren om te laten om je te laten geloven. Jezelf ook te laten geloven dat het niet gebeurd is.
Ja.
Maar als ik het erkende, dan zakte mijn buikpijn. Dan was die weg.
Ja.
Dus
ja.
Dat was een beetje... Hoe ik er daarmee omging.
Hoe jij daarmee omgegaan bent, ja.
Ja,
en ik denk als je dat breder trekt, is de intuïtie denk ik wel... De intuïtie en de erkenning zijn denk ik twee hele grote sleutels.
Ja.
Ja, want intuïtie gaat voorbij je programmering.
Ja, precies. Ja,
dus, en nou ja, misschien is dat ook nog oefenen om je intuïtie meer te gaan voelen en vertrouwen. Hè? Maar intuïtie kan niet geprogrammeerd worden. Hè? Dus... ja, daar zit denk ik een sleutel van hoe het echt zit.
Ja.
Hè? En de erkenning is denk ik inderdaad een hele belangrijke. Op het moment dat je jezelf of delen erkenning kunt geven, komt er vaak toch meer rust.
Ja, klopt.
In het systeem. Hè? En in jouw geval was dat letterlijk de buikpijn die wegging. Maar dat kan ook op andere manieren zijn. Dat je meer rust of meer vrede of meer samen zijn bijvoorbeeld van binnen ervaart. Of,
ja, klopt.
Hè, daar kunnen verschillende uitingen van zijn. Maar dat er minder strijd is of komt op het moment dat je gaat erkennen. Dat is wel heel erg mijn ervaring als ik dat een beetje samenvat.
Ja, want er zijn echt delen die heel graag willen dat je het erkent.
Ja.
Omdat hun dan ook verlost worden eigenlijk van hun last.
Ja.
En de programmering draait juist op degene die delen die het weg willen maken. Want hun worden er behoorlijk om gestraft.
Ja.
En als het wel door gaat sijpelen de verhalen. Als er wel erkenning overkomt.
Ja.
Dus eigenlijk heb je daar van binnen werk naar degene die je dus erkenning moet gaan geven. En je zult gesprekken aan moeten gaan knopen met de delen. Die dus op die strafmechanismen zitten. Nog.
Ja,
dat je uiteindelijk zegt van, ja, maar ik weet wat er gebeurd is en het is waar. En we gaan daar niet meer om straffen. Want wij doen dan precies hetzelfde als de groep doet. En dat wil ik niet meer.
Ja.
En uiteindelijk is het, dat willen we toch niet meer.
Mm-hmm.
Nee, dat wilden we niet meer. Weet je? En, maar dan moet je ook wel voorbij de keuze zijn geweest van, we gaan niet meer, we willen dit niet meer. En we gaan dit stoppen.
Mm-hmm.
En dat je meer daar in verbinding... in komt.
Ja.
Maar de gesprekken moeten dan gaan komen. Als jij het zelf voor jezelf erkent, dit is dus met mij gebeurd, dit is dus mijn leven, dan moet ik dus naar binnen stappen en gesprekken met mijn delen aangaan van, ja, ik weet dat dit gebeurd is en het is afschuwelijk. Ja, dan geef je erkenning en we gaan dit stoppen en er wordt niet meer gestraft op wat we gaan zeggen.
Ja.
En je moet daar echt een manier in gaan vinden hoe dat in jouw eigen systeem het beste werkt. Mm-hmm. Maar zo heb ik het op een gegeven moment gedaan.
Ja.
Dus luisteren naar mijn buikpijn, die vertelt mij de waarheid. En daarin kan ik gaan erkennen en systemen gaan stilleggen eigenlijk.
Ja, ja. Ja, want wat ik even zit te denken, nu jij dit zo vertelt, is natuurlijk dat de delen die alles wissen of van je weghouden, ook weten dat het wel waar is.
Ja.
Hè? Ik bedoel, die denken niet dat het niet waar is.
Nee,
natuurlijk.
Die zijn heel bang dat het bovenkomt.
Ja,
want
precies.
Dat mocht juist niet.
Precies, dus de discussie is niet eens of het wel of niet waar is. Hè? Nee. Die kant wordt je opgeduwd door de programmering. Ja. Om naar het is het waar of niet waar. En naar het leugenaar zijn wordt je geduwd door de programmering. Maar ik denk soms dat het ook heel erg kan helpen om een soort stapje terug te zetten en niet op de inhoud van die geprogrammeerde gedachten in te gaan, maar op het proces van, hey, wat gebeurt hier weer? Op het moment dat je weer voor leugenaar wordt uitgemaakt van binnen, betekent het dus eigenlijk dat je dichter bij de echte informatie komt.
Ja.
En dan is het, denk ik, helpender om naar het proces te kijken van, wat gebeurt hier?
Ja.
Dan weer te verdrinken in de inhoud van, oh jee, ben ik wel of geen leugenaar?
Ja,
hè? Want dat kan eindeloos doorgaan. En bij elke nieuwe herinnering kan je dat weer, dat hele riedeltje weer ingaan. Van, oh ja, ik ben een leugenaar, zie je wel, enzovoorts. En om uit die inhoud te stappen van die geprogrammeerde gedachtes en te kijken naar het proces. Oh, er komt iets boven, er komt iets bij mij, ik ga iets weten. Hey, dan komt dat, dan komt dat weer langs van, zie je, ben de leugenaar of het wordt weer weggemaakt. Dat is het proces.
Ja.
En dat is vaak veel helpender om naar het proces te kijken, denk ik.
Ja, er zijn bepaalde patronen die steeds herhaald worden.
Precies, ja.
Hè, omdat het natuurlijk een geprogrammeerd systeem is.
Precies.
Dus zulke dingen komen constant terug. Dus op een gegeven moment ga je dat onthouden. Van, maar dat ging de vorige keer dus ook zo.
Ja.
En ik denk op een gegeven moment, weet je, de cult zet in op belangrijke dingen. En daar zetten ze goed op in. Dus daar draait een systeem die goed draait. En hoe meer druk er van binnenkomt als je ergens in de buurt komt, dan denk ik, dat geeft mij heel vaak het seintje, oh, hier is dus wel iets aan de hand.
Ja, hier moet ik eigenlijk dus wel
hier
zijn.
Hier moet je
juist.
Dus wel zijn.
Ja.
En hier moet ik dus wel naar luisteren. Ja. In plaats van dat er constant geroepen wordt, nee, dan moet je niet naar luisteren of dat is onzin. Ik ken dat ook wel.
Ja.
Dat het delen, nee, maar ja, die liegt. Of die, ja, denk ik, hoe meer er van binnen wordt geroepen dat er gelogen wordt, dan moet je eigenlijk eens gaan afgevragen of dat wel waar is.
Ja.
Waarschijnlijk is dat helemaal niet waar. En
wordt daar
dingen verteld die niet mogen verteld worden. Maar is het wel de waarheid?
Daar gaat het veel meer over. Hè? Over het patroon of het proces wat dan ontstaat. Om maar te zorgen dat je niet meer naar de delen gaat luisteren die jou gaan vertellen wat ze meegemaakt hebben. En ik denk dat het juist heel belangrijk is om juist wel naar die delen te luisteren. En hun ook erkenning te geven. En mijn ervaring is dat uiteindelijk leidt tot minder strijd.
Klopt, ja.
Ja.
Ja, en dat is ook wel heel mooi. De volgende vraag, die sluit daar precies op aan. Want hier is een vraag van, hoe doorbreek je programma's? Ik heb een hele hardnekkige piep al 3 jaar. En iedere keer als ik dichter bij trauma dragende delen probeer te komen, of als een therapeut probeert dichterbij te komen, dan wordt de piep gekmakend hard. Ik heb bijna nooit gehoord van dit soort programma's als bij andere mensen en ben er bang om doorheen te komen. Herkennen jullie dit en hoe doorbreek je zoiets? Nou, daar ben je zeker niet de enige in. Die ken ik ook.
Ja.
Niet alleen piep in mijn hoofd, maar ook heel erg steken in mijn hoofd of steken in mijn benen.
Nou ja.
Of net of er een mes in wordt gezet.
Ja. Ik ken de piep ook hoor, bij mensen. Ja. En of een hoofd wat heel erg veel herrie gaat maken.
Ja.
Of inderdaad heel erg piepen. Of dat je gewoon helemaal niet meer kan denken eigenlijk.
Een mist die optrekt.
Ja,
nou,
die mist komt heel vaak. Ja.
Blanco gaat.
Ja, dus sowieso herkenbaar.
Ja. Dus dat zorgt eigenlijk alleen maar dat je niet verder komt. Maar het vertelt dus alleen maar dat je dus bij iets heel belangrijks aangekomen bent.
Ja, ja.
En dat er dus weer programma's lopen om jou daar bij weg te houden.
Ja.
Ook als een therapeut dichterbij probeert te komen, wordt dat ook ingezet naar zo iemand. Dan word jij eigenlijk gekweld of zeer gedaan. Zodat zo'n therapeut dan eigenlijk zegt van, dan ga ik wel weer een stapje achteruit.
Mm-hmm, ja.
Want ik wil niet dat jij pijn hebt of ik wil niet dat jij je naar de onder voelt. Mm-hmm, zeg maar.
Ja. Het is een soort afweer dan eigenlijk ook, hè? Zowel voor de persoon zelf als voor de therapeut die probeert te helpen.
Ja.
Ja.
Even kijken hoor. En herkennen jullie dit? Nou ja, dus ja. En hoe doorbreek je zoiets? Ja, en dan ben ik dan eigenlijk wel heel onbarmhartig, denk ik, tegen deze vragensteller. Want dan zeg ik, ja, gaan. Hoe hard die piep ook is en hoeveel zeer het ook kost. Je moet gaan. Ja. Je moet dit doorbreken. Er zit trauma achter wat heel heftig is. Dat weet je. Want anders zit er niet zo'n draaiend systeem op. Maar dit blijft doorgaan elke keer als je er in de buurt komt. Dus wil je dit echt ontmantelen, wil je dit doorbreken, dan moet je gaan. Dan moet je echt tegen die delen zeggen, ik wil het weten.
Ja.
En,
hoe hard je ook piept.
Hoe hard je ook piept.
Ja, van harte ook gepiept wordt.
Ja,
of,
ik wil dit nu echt weten. Ja. Weten. En als die piep echt ontzettend in de weg zit, dan heb ik wel eens gevraagd, mag dit echt zachter? Want we hebben daar echt heel veel last van.
Ja.
En daar sta je natuurlijk als kern wel al best wel in je autoriteit eigenlijk, als je dit vraagt.
Ja.
Als dat niet werkte, heb ik hem ook wel eens gevraagd of de Heer Jezus hem eventjes apart wil zetten in een kamertje, dat hij daar even is. Maar dat is ook weer straffen voor een deel, dus dat deed ik niet gauw.
Nee.
Maar ik heb hem ook heel regelmatig zo'n deel ontheven van zijn opdracht.
Ja.
Want dat is eigenlijk een opdracht die hij uitvoert vanuit de cult.
Ja.
Die wil ik niet meer in mijn leven.
Nee.
Dus het moet gewoon stoppen,
ja,
als ik dat zeg.
En dan ga je er dus vanuit dat een deel daadwerkelijk die piep maakt.
Ja.
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 En zou dat ook altijd zo zijn? Of zou daar ook nog andere verklaringen voor kunnen zijn? Want ik heb wel eens de indruk dat het niet altijd een deel is die de piep maakt. Kijk, als het een deel is die opdracht heeft om die piep te maken, dan is het nog concreet en dan ligt het bij een deel. Is het je hoofd wat op een gegeven moment gewoon compleet overbelast raakt, dan is het natuurlijk niet een deel die die piep maakt, maar dan gaat je hoofd gewoon piepen en herrie maken omdat het gewoon niet meer kan bolwerken. Dat is in mijn beleving ook een optie. En dat is dan wel lastiger, denk ik, om daar concreet iets mee te doen.
Ja, ik heb dat. Ik herken dat wel, wat je zegt.
Okay,
maar dan was het vooral een ontzettende hoofdpijn die bij mij opkwam.
Oh, ja.
Die piep was echt voor mij geprogrammeerd op delen.
Ja, oké. Okay.
En dan zet ik. Ik heb ook wel eens ergens een knop uitgedrukt.
Mm-hmm.
Waar die piep vandaan kwam.
Ja.
Of die megafoon die daar stond te brullen.
Oh, ja.
Gewoon van de muur afgetrokken.
Ja.
Weet je wel, zulke dingen. Want dan wist ik dat het programmering was.
Ja.
Maar als je hoofd echt gewoon, bijna begint te schuiven van binnen, zo voel ik dat wel eens, dan is het te veel.
Ja.
Ja, dan dat is gewoon super overbelast.
Ja, dat denk ik ook. Dat is wel een andere kaliber,
een ander
zeg
ding,
maar.
Ja.
Als je hoofd echt zo overbelast raakt dat hij dit soort dingen gaat doen, dan is het juist wel even goed om even pas op de plaats te maken, denk ik. En je niet maar druk op je hoofd te blijven uitoefenen.
Nee, zeker niet. Nee.
Dat vind ik wel even belangrijk om te noemen.
Ja.
Maar is het inderdaad pure programmering, dan denk ik ook dat je er concreter iets mee kan doen. Ja. Ja. Ja.
En als het echt het hoofd is wat op een gegeven moment echt het niet meer mee doet, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, dan zou ik het even laten liggen.
Ja. Ja.
En op een rustiger moment opnieuw dat deel wat dus wil vertellen. En dat deel wat dus ook die piep produceert. Want het is wel altijd een combinatie.
Mm.
Ik bedoel, er wordt natuurlijk enorm veel het systeem ingejaagd op dat moment. En daarom denk ik ook zo'n hoofd klapte gewoon op een gegeven moment uit.
Ja, precies, ja.
Dus ik denk, op verschillende fronten kan je dan werken aan, nou, die piep moet stoppen eigenlijk, want dat is een heel, heel naar ding. Dat, dat zet echt alles in de overbelastheid, zeg maar.
Ja.
Maar er is ook een verhaal wat verteld moet worden.
Ja.
En er zijn ook delen die geprogrammeerd zijn. Dus dan zou je in alle rust dus één voor één eruit moeten gaan halen. En kijken of dat dan lukt. Op die manier.
Ja. Ja, ik hoop eigenlijk dat het voor deze vragensteller en ook voor de vorige al helpt dat je niet alleen bent. Hè? Dat dit dus iets is waar wij wel degelijk van gehoord hebben.
Zeker.
En iets
hoor.
Wat dus veel vaker voorkomt.
Ja, echt. Ja hoor, absoluut. En ik zit nog even te denken, hè, ook over dat je dat met de therapeut erbij doet. Dat je ook even afspraken maakt van binnen. Dat heb ik op een gegeven moment wel heel veel gedaan. Als ik wist dat er op één deel heel veel strijd zat. Vanuit delen die wilden dat hij zijn mond hield.
Mm-hmm.
Of delen die wilden dat hij wel ging praten. Weet je, dat die strijd die zat, dat ik probeerde op een rustig moment hem of haar één op één te spreken.
Dus zonder de therapeut bedoel jij?
Nou ja, niet wel met de therapeut erbij. Okay. Of dan niet. Ja, het is maar net waar je dan ook weer heel veel stress bij krijgt.
Mm-hmm, ja.
Maar dat ik probeerde om hem of haar alleen eventjes te spreken. Ja. En niet met iedereen van binnen erbij.
Oké, zo bedoel
Want op zo'n moment, als er zoveel stress is, heb ik de ervaring dat er steeds meer andere delen die daar ook niet bij horen, zich ermee gaan bemoeien.
Mm-hmm. Ja, want die kunnen niet tegen die stress natuurlijk.
Ja,
die dan
precies. Iedereen begint hier op te reageren. Ja, de piep, de megafoons bij mij van binnen, dat schalde overal doorheen. Oh, dus ja. Iedereen werd gestoord. Dus iedereen ging, ja, degene die dat wilden en konden, die gingen kijken en verhaal halen. Ja. Dus op een gegeven moment heb je alles daar lopen. En mm-hmm. daar gaat het helemaal niet meer om.
Nee, en dat wordt ook heel overweldigend ook voor je hoofd.
Ja,
natuurlijk.
Enorm.
Dus dan lukt het helemaal niet meer. Nee.
Dus op een rustige moment rustig gaan kijken van, hey, wat zit er nou? En waar hebben we het nou eigenlijk over?
Ja. Een ander ding waar ik nog aan denk is om eerst te proberen om het contact met zo'n traumadragend deel te maken, zonder dat het gelijk over die trauma's hoeft te gaan.
Ja.
Dat kan ook iets zijn wat helpt.
Ja, zeker een uitnodiging doen van, hey, ik zie en weet dat je er bent.
Ja.
Ik vraag heel vaak, hoe heet je, weet je wel?
Ja.
Nou, van, ik ben Emma, hoe heet jij?
Ja.
En welkom bij ons. Wij hebben zo'n binnenplek eigenlijk waar heel veel delen zijn die al verteld hebben. Of en waar de nieuwe delen ook die gebroken hebben met hun opdrachten en cultdingen, die zijn daar ook welkom.
Ja.
Welkom, je bent bij ons welkom, we zijn hier. En nou, dat is die en dat is die en die. En zo van binnen ook wel eens voorstellen. En dan hoor je geginniffel onderling, want ja, die kennen we allemaal wel, weet je wel. Ja, maar dat is gewoon even de kennismaking, maar ook het welkom geven van, we willen gewoon graag dat je erbij bent.
Ja. En de druk eraf dat het gelijk over die trauma's moet gaan.
Ja,
want dat is wel eens in mijn ervaring wel eens iets wat echt kan helpen.
Klopt. En ook uitnodiging als je wil vertellen. Ben je welkom bij mij? Zoek me maar op. Of geef een seintje. En als je niet wil vertellen is dat ook goed.
Ja.
Maar ik heb ook wel regelmatig gezegd. Maar wat er gebeurt met die piep is voor de ander ook echt heel erg naar.
Ja.
Want dan weet ik, kijk maar naar haar. Die heeft nu zo'n hoofdpijn. Of die is zo gekweld. Of moet je kijken bij hem, weet je wel? En dat ze dat niet eens beseften als zij die opdracht hebben uitgevoerd van die piepen bijvoorbeeld aanzetten bij mij of die megafoons aanzetten, dat ze niet eens in de gaten hebben wat het bij de anderen doet.
Nee, precies.
En als ze dat dus wel zien dan, van oh, maar deze is echt helemaal over de zeik aan het huilen en helemaal, nou, zeg het maar. Ja, dat is ook niet leuk om te zien. Dus dat is dus eigenlijk wel wat je aan het doen bent. En niet een verwijtend ding, maar wel van, hey, maar dit gebeurt er dus als je op die knop drukt.
Ja.
En dat hebben ze vaak helemaal niet in de gaten.
Nee, want ze zijn gewoon geprogrammeerd om dat te doen. Dat gaat verder helemaal niet over gevolgen of wat dan ook. Dit is gewoon de opdracht.
Ja, precies.
Dus, ja. Dan hebben we nog een vraag gekregen die eigenlijk over de diepste binnenwereld gaat. Dus die hier ook wel weer een beetje aansluit bij vorige vragen. En deze persoon vraagt van, hoe kun je eigenlijk een contact krijgen of een samenwerking aangaan met de diepste binnenwereld delen die dat eigenlijk dus helemaal niet lijken te willen. Hè? Die boos zijn of getriggerd zijn alleen maar of vloeken en tieren. Boos zijn op jou als kern of normaal doorlevende, als doorlevende buitendeel. Delen die als een boog om je heen lopen of jouw dingen verwijten. Hoe kun je daarmee omgaan met die diepste lagen in het systeem? Heb jij dat ook gehad, Emma?
Ja, zeker.
Delen die zoiets hadden van, ik heb helemaal geen boodschap aan jou.
Absoluut.
En die bij jou uit de buurt bleven en helemaal niet op je zaten te wachten.
Nee, ik werd totaal niet serieus genomen.
Nee.
Dat is pas gaan groeien toen mijn kern begon te groeien.
Oh ja.
Ze zagen mij als een klein kind.
Ja.
3 of 4 jaar. Ja, en als je zelf 16, 17, 18 bent en door al deze hel heen bent gegaan, dan zit jij niet te wachten op een klein kind van 3, 4.
Nee.
Die gaat niet voor jou de boel voor elkaar maken, zeg
nee,
maar.
Nee, precies.
Dus daar is de verhouding natuurlijk compleet uit.
Mm-hmm, ja.
Dus wat gebeurde in mijn proces is dat deze delen bovenkwamen in de therapeutische setting. Door mijn begeleiders werd daar contact mee gelegd. En we hebben ze gewoon maar laten
razen. Eigenlijk.
Ja.
En vloeken en tieren en hun boosheid en wantrouwen.
Ja.
Ja. Ja. laten uiten?
Eerst het contact dus met de therapeuten gelegd. En ondertussen is mijn kern gaan groeien. Dat waren ook tijden dat ik dus gewoon bijgepraat moest worden. Omdat ik dus echt kwijt was.
Ja, als deze delen boven waren, die was duwde
mij,
helemaal
maar die duwde mij gewoon aan de kant, weet je wel? Ja, want ik was totaal niks, dus huppakee. En dat liet ik natuurlijk ook gewoon gebeuren. Want ik voelde mij ook heel klein vergeleken met hun.
Ja, precies.
Dus de contact werd via de therapeuten gedaan. En mijn kern groeide en groeide. En ik hoorde natuurlijk steeds meer van hun verhalen. En wat er bij mij toen gebeurde is dat ik, dat heb ik in de eerste aflevering van de podcast ook wel verteld, dat ik steeds meer empathie voor hun ging krijgen.
Ja.
Want ik snap heel goed waarom je alles bij elkaar vloekt. Dat zou ik ook gedaan hebben als ik daar aanwezig was.
Ja.
Weet je? Die houding ging ik aannemen.
Ja.
En ik merkte ook dat sommigen het heel leuk vonden om gewoon echt te vloeken en te tieren. Mm-hmm. En om ook te kijken hoe ik daarop zou reageren natuurlijk.
Ja.
Nou ja, toen ze hoorden dat ik ook goed kon vloeken. hadden ze iets van, oké, we kunnen elkaar de hand schudden. Want bij mij kwam natuurlijk, de verhalen begonnen ook door te sijpelen. Mm-hmm, hè?
Ja.
Kijk, dus bij mij werd de buikpijn werd ook waarheid.
Ja, ja, ja.
En nou, dan heb je genoeg te vloeken hoor.
Ja,
En te tieren en te razen. Want het werd voor mij ook gewoon dit werd ook mijn leven.
Mm-hmm,
dit was mijn leven.
Ja.
Hè? Stukje bij beetje werd het ons leven.
Ja.
Hè? En we konden elkaar daarin vinden. Ik zeg niet dat iedereen maar moet gaan zitten vloeken en tieren. Maar het is wel een uitlatingsklep voor die gasten van binnen. Om zich te laten horen.
Ja.
Maar ook een stukje zelfbescherming van mij raak je niet.
Ja.
En die hebben ze moeten opbouwen daar op die verschrikkelijke avonden en nachten.
Ja, precies. Ja.
Dus het is ontzettend veel gedrag wat ze daar laten zien. Wat eigenlijk vertelt... Ik ben zo ontzettend getraumatiseerd en ik voel me zo ellendig en zo rot. En ik weet niet hoe ik me moet gedragen. En er gebeuren allemaal dingen die ik helemaal niet wil, want het is allemaal nieuw. Hè? Als zo'n systeem doorgebroken wordt, gebeuren er allemaal dingen die ze helemaal niet kennen.
Nee.
Ze kennen de cultwereld op een duimpje,
ja.
Maar ze kennen niet de nieuwe wereld. Ze waren doodsbang voor mijn wereld.
Ja, precies. Ja.
Hè? Ze kunnen hele feesten vieren daar, ze weten alles wat ze moeten doen. Maar naar de supermarkt om een brood te kopen is het meest enge... Wat je kunt doen.
Ja,
hè?
Ja.
Dus op een gegeven moment hadden ze wel zoiets van... Oh, maar dat doet Emma dus wel even. Die beweegt zich in die wereld.
Ja, ja, hè? Ja.
Dus dan kom je zo'n beetje naar elkaar toe. En zie je dus van elkaar de kwaliteiten eigenlijk.
Mm-hmm, ja.
Maar het is heel veel gedrag waar je eigenlijk gewoon doorheen moet prikken.
Ja, ja.
En heel veel respect voor moet hebben.
Ja, dat is het ook. Hè? Het begint er eigenlijk, denk ik, mee dat je probeert om je dit gedrag niet persoonlijk aan te trekken. Hè? En dat is natuurlijk heel moeilijk, want zo voelt het natuurlijk wel. Ja. Maar om het te zien als gedrag van die delen, wat zij uit hun eigen pijn en uit hun eigen overleving en zelfbescherming doen. Het doet mij een beetje denken aan kindertehuiskinderen. Hè? Die vaak een soort houding over zich hebben dat je helemaal niet in hun nabijheid kunt komen. Hè? Omdat ze zo beschadigd zijn.
Ja.
Juist ook in de hechting natuurlijk. Dat je, als je daarbij in de buurt komt, krijg je een bepaalde houding waardoor je niet in contact kunt komen.
Ja.
En daar lijkt dit een beetje op. Hè? Deze delen zijn natuurlijk zo ontzettend pijn gedaan. Dat dit hun buitenkant is geworden. Hun schil eigenlijk.
Ja.
Hè? Want dan houden ze je ook heel effectief op een afstand. Toch?
Ja,
dan kom jij
zeker.
Toch ook niet dichterbij. Zeker niet als je het persoonlijk aantrekt. Dan deins je wel terug als delen zich zo gedragen.
Ja, absoluut. Ik was ook echt heel bang voor hen.
Ja, en dan kom je niet dichterbij.
Nee,
dus
klopt.
Ik denk dat heel belangrijk is en om dat gedrag als het ware te begrijpen waar dat vandaan komt en eigenlijk toch een beetje daar doorheen proberen te prikken, zeg maar.
Nou, en wat mij heel erg geholpen heeft en hun ook heel erg geholpen heeft is, ik denk wel een van de moeilijkste dingen is dat je het verhaal gaat accepteren als mijn verhaal.
Ja, ja.
En dat je hun niet meer alleen laat.
Mm, ja.
Kijk, hun last is eigenlijk de last die ik had moeten dragen.
Mm-hmm, ja.
Maar dat kon niet. Dus daarom ben ik gesplitst.
Ja.
Zij dragen allemaal mijn last.
Ja.
En de ene zou zeggen, ik geef mijn last nooit aan Emma, want dat kan ze niet dragen. En de ander zegt, nou hier heb je het hele soortje. Ik flik het er over je heen, bij wijze van. Hè?
Ja, ja.
Maar het zeggen van, ik wil jouw verhaal horen.
Mm-hmm.
En ik wil het oprecht horen. En ik wil het eigen maken. En ik wil jou er niet meer alleen mee maken. Mm-hmm. Het heeft mij heel ver gebracht.
Ja. Ja, dat is wel heel mooi wat je zegt, Emma. Want dat is het. Hè. Het gaat dus uiteindelijk ook van binnen om de verbinding. En die verbinding kan je zomaar niet aangaan met delen die alleen maar heel boos doen natuurlijk. Nee. Maar ze doen boos. Maar ze zijn, het is eigenlijk
zijn
geen
niet,
boosheid.
Ze zijn niet boos.
Het is heel veel pijn.
En heel wanhopig.
Ja, en heel wanhopig en heel eenzaam natuurlijk. Ja. Want door die houding maak je jezelf ook heel eenzaam. Want er kan niemand meer bij je in de buurt komen. Hè?
Klopt.
Dus als je dat toch durft te doen en om maar bij ze te blijven, ook in dat gedrag en hun pijn wilt kennen, dan groeit er denk ik vertrouwen. Want ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat. Om verbinding en om vertrouwen ook. Dat jij betrouwbaar wordt voor hun eigenlijk.
Ja, dat is het. En een stuk schaamte wat er overheen zit.
Ja.
Dat vond ik altijd wel heel bizar of zo om te merken. Dat ik op een gegeven moment met die jongens die het hardst waren eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat ik op een gegeven moment naar ze toe ben gegaan. En dat ik alleen maar zei, ik weet wat er gebeurd is.
Ja, oh ja. Ja.
En ik denk dat ze niet eens meer verteld hebben aan mij. Want ik wist het. Ja, uiteindelijk vermeng ik zo met als ik contact met ze maak, dat ik het al weet of gezien heb. Zo hoef ik het niet eens meer te vertellen.
Ja.
En dat ik zei, je bent welkom.
Ja, ja precies.
Nou, dat is iets wat ze nog nooit gehoord hadden.
Nee.
En als jij vloekt en tiert, je bent welkom.
Ja.
Ja, dat je ze welkom heet. Maar dat het oprecht is. Want ik heb ook wel eens gedaan, nou, dan deed ik net alsof ik ze welkom had. Maar ik wou ze eigenlijk liever er niet bij. Nou, dan kwamen ze ook niet. Want
nee.
Dat was niet echt. Maar ik was doodsbang voor ze.
Ja.
Dus toen ik dat doorkreeg, dacht ik, ja, maar ik ben gewoon helemaal niet eerlijk tegen hun. Dus ik ben niet eerlijk tegen mezelf.
Mm-hmm.
Want zo, allemaal bij mij.
Ja, 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 ja.
En dat ik dan zei van, ik ben eigenlijk ontzettend bang voor jou.
Ja. Ja.
Ik ben zo bang met wat jij meedraagt.
Ja.
Want ik wil dat eigenlijk niet weten. Want ik wil niet dat het in mijn leven gebeurd is.
Ja, precies.
Nou, we hadden direct verbinding.
Ja. Maar dat is het ook. Je delen weten altijd of jij de waarheid spreekt. Dat zeg ik ook altijd. Het is heel belangrijk om gewoon eerlijk tegen je delen te zijn. Ook als je iets heel moeilijk vindt of niet durft of weet ik het wat. Vertel het maar gewoon eerlijk.
En alle delen die vloeken en tieren en gillen en boos zijn. Het mocht er ook gewoon niet zijn. Hè?
Nee.
Maar het is allemaal emoties wat dus opgeslagen is en verdeeld over delen.
Ja.
Maar als jij een kind verliest, in wat voor toestand dan ook, of er wordt iemand neergehaald waar jij van hield.
Ja.
En je mag daar niet om schreeuwen.
Ja.
Natuurlijk slaat het naar binnen.
Ja.
En natuurlijk wordt dat gedragen.
Ja.
En als jij op een gegeven moment naar zo'n deel kan stappen van, ik weet wat daar gebeurd is. En ik geef ruimte om te schreeuwen.
Ja.
Of ik geef mij, dat ik mezelf daarin als voorbeeld ging zetten.
Mm-hmm.
Ik heb heel wat afgeschreeuwd.
Oh, ja.
En nog steeds hoor. Ik ging het voordoen. Dit is dus mijn verhaal. Ik heb dus kinderen verloren. Daar geef ik mezelf toestemming voor om daarover te rouwen en over te schreeuwen. Want dat is het enige wat daar nog bij hoort. Mm-hmm. Hè, uiteindelijk.
Ja. Ja.
En als ik dat ging doen en als ik dat liet zien, niet omdat ik dat het uiterlijk vertoon is, maar echt, dat weten ze van binnen ook wel.
Ja.
Dat tot je diepste ziel gaat eigenlijk. Dat je vanuit daaruit je pijn laat komen. Ja, dan is het voor de delen ook veel makkelijker om dat zelf ook los te gaan laten.
Ja.
Als jij gaat zitten drukken van, ik wil die pijn niet voelen, of ik wil niet dat ik daar verdrietig of ik ben. Mm-hmm. Of ik wil niet dat toch die ene waar ik zoveel van hield betrokken was, toch in de groep.
Ja.
Of ik wil niet dat dit, ik wil niet dat dat. Je hebt zoveel dingen die je liever niet wil,
mm-hmm.
maar die er wel zijn. Je drukt het opnieuw weg eigenlijk.
Ja.
Bij de delen. Dus
en dan wordt het bij die delen eigenlijk nog erger natuurlijk.
Wordt eigenlijk nog meer belast.
Ja.
Dus ze zitten en met al die gevoelens die ze niet kwijt kunnen. Want dat is ook op hun gelegd. In hier hou je je mond over.
Ja.
En plus jij zegt ook nog uiteindelijk weer, ik wil jou eigenlijk niet dicht bij mij hebben.
Ja. Ja.
En ze willen uiteindelijk al die, heb ik gemerkt heel erg, iedereen vindt het afschuwelijk om alleen te zijn.
Ja.
Iedereen vindt het afschuwelijk om dit te dragen. Iedereen wil afschuwelijk graag bij mij in de buurt zijn.
Ja, ja.
En bij ons in de buurt zijn. Op die plek waar het goed is.
Ja. Ja, maar dat is het ook. Kijk, dit gedrag maakt ook dat je eenzaam blijft. Maar deze delen kunnen vaak helemaal niet anders meer.
Hè? Nee.
Dus dan vraagt het denk ik toch dat je ook daarin eigenlijk naast hun staat en niet tegenover hun. Want dat is natuurlijk wat er dan gebeurt. Door dit gedrag kom je vaak tegenover elkaar te staan. Maar het is een gedrag waar zij ook in gevangen zitten en waar zij alleen maar geïsoleerder door raken.
Ja.
Dus als je dat kan overbruggen door eigenlijk naast hun te gaan staan, in plaats van tegenover hun, dan denk ik dat die muurtjes al gaan, of muren al gaan afbrokkelen eigenlijk een beetje. Hè?
Want uiteindelijk zag ik mezelf, ik voelde me natuurlijk heel klein, maar ik ben gewoon een volwassen vrouw.
Ja.
Uiteindelijk sta je tegenover een 16-jarige jongen of meisje.
Ja, die helemaal kapot is.
Die helemaal kapot is. Ja. En dan kan je toch alleen maar zeggen, ach, kom maar.
Ja, ja.
En dan weet je, dat vond ik altijd een heel moeilijk moment. Want als ik dat doe en ik sluit in mijn armen, dan is het mijn verhaal.
Ja.
En dat vond ik het moeilijkst.
Ja.
Want het was soms ook wel heel makkelijk dat het hun verhaal was.
Ja.
En niet makkelijk omdat het leuk was, maar omdat ik dan er nog niks mee hoefde.
Ja.
Dus daar lag elke keer mijn verantwoordelijkheid. Ik stap naar hun toe, want ik wil dat dit ook mijn verhaal wordt.
Ik
want uiteindelijk zijn zij een stukje van mij.
Ja, dus ik ga het samen met hun dragen en ik laat hun er niet meer alleen mee. Want dat is eigenlijk, het sleutelwoord hier is misschien wel gewoon die eenzaamheid en dat isolement. Waar die delen al in zitten.
Ja.
Waar ze door hun gedrag het risico lopen om erin te blijven.
Ja.
En waar je dan eigenlijk dus als taak hebt om daarnaast te gaan staan. En,
Klopt. En
hun niet meer alleen te laten daarin. En dat betekent dus dat je het samen gaat dragen.
Ja.
En dat het ook van jou moet worden. Hè?
Ja.
Ja, dat is wel heel treffend, denk ik.
Ja, en ik heb ook wel delen gehad die zeiden, maar als ik het aan jou geef, ik weet niet of jij het kan dragen.
Mm-hmm.
En dan zei ik, maar ik word ook gedragen. Hè? Ik heb ook hulp om mij heen. Dan was het. De verantwoordelijkheid is zo groot daar. Hè?
Ja, ja. Ja, dat jij die delen, dat je ook voor die delen gaat zorgen. Hè?
Ja. Ja, jij moet voor jouw delen gaan zorgen.
Ja, precies.
Dus jij moet opgroeien als volwassene. Jij bent eigenlijk de volwassene van iedereen daar.
Ja, ja.
En zo voelt het heel vaak niet, maar het is uiteindelijk wel zo.
Wel zo, ja, ja.
Wees niet bang voor hun gedrag. Ja, voor wat ze dragen, daar mag je gerust bang voor zijn, want dat is afschuwelijk.
Ja.
Maar
wees daar ook eerlijk over dan.
Ja,
wees eerlijk naar je delen. En inderdaad, probeer om niet bang voor hun gedrag te zijn. Maar
of
om
dat
daarachter...
je vraagt, wil je het in hele kleine stukjes aan mij vertellen?
Ja, ja. Ik wil het horen, hè? Want ik denk dat dat al zoveel uitmaakt.
Ik wil het horen.
Ja.
Ja. Ik heb ook wel eens gezegd dat het gewoon niet kon. Ik kan nu niet. Zullen we dat volgende week doen of zo? Denk je dat je het nog een week kan dragen voor mij? Weet je wel dat?
Ja, ja.
Gewoon... Zet ze in hun waarde.
Ja.
Dat is echt wel voor mij heel erg belangrijk geweest in mijn contact maken. En ook met deze. Ik heb ze absoluut gehad.
Ja, ja.
Absoluut.
Ik denk dat ze eigenlijk wel in bijna elk systeem wel zijn natuurlijk.
Ja.
Ja, en zeker hoe dieper in je in het systeem komt.
Maar ook die emoties zijn eigenlijk allemaal van jou, maar zijn van je afgeslagen.
Ja, die mochten
dus
niet zijn.
Mag jij van jezelf vloeken?
Ja.
Mag jij van jezelf boos worden?
Ja.
Mag jij van jezelf ontzettend huilen en schreeuwen en,
en
helemaal uit je plaat gaan? Mag dat van jezelf?
Ja.
Dat is ook nog wel een vraag die ik heel vaak aan mezelf moest stellen.
Dat is een hele goede vraag, want zolang het niet mag, blijft het ook bij die delen.
Ja,
ja. Oh. Ja, dat klopt. En dus ze zegt natuurlijk van deze delen lopen met een boog om me heen, net of ik niet besta.
Maak je zichtbaar dan denk ik.
Dat wou ik net gaan zeggen. Ja, maak jezelf wel zichtbaar en neem wel je plek in. En zeg eigenlijk wel van, hey, ik ben er en ik wil naast je staan. Hè? En ik, misschien vind ik het heel eng hoe je je gedraagt.
Ja.
Maar ik wil wel naast je staan. En niet tegenover, want dat is natuurlijk vaak wat dit soort gedrag oproept.
Ja. Ja, en blijf onthouden, dit ben ik allemaal.
Ja.
En dus als ik zeg, ik wil jou niet, dan wil jij een stukje van jezelf dus helemaal niet.
Precies, ja.
En hoe eerlijker je tegenover je delen bent, hoe eerlijker tegenover jezelf bent, hoe meer je in contact komt met je eigen hart, met je eigen kern.
Ja, ja, ja.
En dat gaat dan groeien.
Ja. Ja, en hoe meer verbinding er dan ook van binnen kan ontstaan.
Ja.
Ja. Nou, dan hebben we nog een vraag gekregen over, hebben jullie ervaring met programmering met bijbelteksten en psalmen? Hoe ziet dat eruit en hoe ga je daarmee om? Nou, wil jij daar eerst wat over zeggen, Emma? Herken jij dat?
Ja,
heb
zeker.
Jij dit gehad?
Ja.
Oké, okay. En hoe ziet dat eruit of hoe klinkt dat?
Heel vervelend.
Ja, dat geloof ik gelijk.
Ja, het is net als zo'n piep. Dat dringt zich op.
Ja.
En dat zijn delen die de hele tijd als een soort van mantra's bijbelteksten blijven herhalen.
Okay.
Psalmpjes blijven zingen.
Ja.
Wat er helemaal...
Het Tureluurs van.
Tureluurs ja. van, ik ja. niet alleen, maar ook de delen daaromheen.
Ja, ja.
Ja. Zijn eigenlijk een soort gewoon gehersenspoeld.
Ja.
Met om... alleen maar dit, alleen ja. maar dit. Er zit ook, ik heb met ze gesproken, er zit ook gewoon heel weinig verder inhoud in. Hm. Het is heel leeg.
Ja, alleen ze dragen dit. Eigenlijk alleen maar die programmering, ja. dat ze dit moeten herhalen ja. de hele tijd. Ja, ja.
ja, het is ontzettend zielig. Het zijn vaak kleintjes.
Oh, ja.
Echt kleine, in ieder geval bij mij,
ja.
kleine delen die dat ja. doen. Ja, gewoon volgegooid met religie. Zo zie ik het.
Dat is het, hè? Ja, ja, ja. 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 Dat is en, echt religieuze programmering.
Religieuze ja, programmering, ja. ja. Ik ken het. Ik ken wel andere survivors die echt nog in religieuze groepen zaten als waar ik uitkom. En die nog veel meer daar veel meer last van hadden.
Oh ja, ja.
Ja, het is dus ook maar net in welke groep je getraind bent.
Ja.
Maar het is ontzettend irritant.
Ja.
Dat zeg ik, want het heeft totaal geen inhoud ook.
Nee.
En het is alleen maar om je klein te houden. Want er zijn ja. ook vaak bijbelteksten en psalmen die, die gaan over God die als een verterend vuur. Of ja. dat jij slecht bent of zondig. Ja. Nou, alles wordt erbij gehaald.
Ja. Nou, dat is natuurlijk sowieso ook heel naar dat die dingen er dan
ja.
uitgepikt worden en continu herhaald worden in je hoofd.
Ja.
ja.
Dus ja, dat zijn ja, voor mij kleine delen en die heb ik eruit gehaald. En ik heb deze alleen maar gewoon ontheven van hun opdracht. En daar de duisternis, ja, wat ik in mijn verhaal al vertelde, dat ik daar wel mee bezig ben, dat ik daar de duisternis echt eruit heb gejaagd.
Ja.
Want die geesten, de demonen van religie, die houden dit wel goed overeind.
Ja. Ja, dat en, zal wel, ja.
Dat is echt wel nare duisternis die je daar tegenkomt.
Ja.
Dat moet gewoon weg.
Ja.
En
ja.
ja, dat heb ik weggestuurd.
Ja.
Dat wil ik niet in mijn leven.
Nee, dat snap ik. En dit is natuurlijk het nare hiervan is ook dat het niet alleen jou dus heel erg belemmert en vastzet. Hè, net zoals alle andere vormen van programmering wanneer je bij delen in de buurt komt. Maar dit gaat ook nog eens een keer over God natuurlijk.
Ja, het dus wordt constant herhaald.
De hele
herhaald,
tijd krijg jij een naar godsbeeld voorgeschoten tot de hele tijd in je hoofd.
Of over jezelf.
Of naar beeld
hoe
van jezelf.
Hoe slecht je wel niet bent. Ja. En dat je met deze praktijken ja. bezighoudt.
Dus dat ook daar ook duisternis bij zit ja. die dit wel heel graag wil blijven bekrachtigen. Zodat je niet bij God of bij de Heer Jezus terechtkomt. Ja, dat is wel heel begrijpelijk
ja,
natuurlijk dat zo werkt.
Ja.
Ja, ja en... dat lijkt me heel belastend, eerlijk
ja,
gezegd. Als
ik,
je dat,
het schiet me trouwens nog te binnen dat ik wel een paar deeltjes dan hiervan
ja.
tegenkwam.
Ja.
En dat ik zei, wat vind je er eigenlijk van om dit de hele dag te moeten doen? Ik lijkt me zo dat je er zo moe van wordt.
Oh ja.
En toen keken ze me aan. Ja, we zijn eigenlijk ook wel heel erg moe. Ja, dat snap ik.
Oh.
Dus, vind je het ook leuk om een ander liedje te zingen? Ja, maar we kennen geen andere liedjes.
Oh ja,
dan
ja.
gaan wij samen een ander liedje leren.
Oh ja.
En toen heb ik ze er gewoon uitgepakt en meegenomen.
Ja.
Ik ben klaar dit.
Ja, ja.
Toen was ik ook echt helemaal klaar
mee.
Helemaal
ja.
klaar mee, hoor.
Ja, ja, ja. ja.
ja.
Ach, ja. Ja, we zijn ook wel heel erg moe.
Ja, ja. zagen er ook doodmoe uit.
Het is toch ook heel zielig als je dat de hele tijd maar moet herhalen.
Ach man,
ik
ben toch doodmoe van.
Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, en ook hier is het eigenlijk weer... Kijk naar het proces en niet naar de inhoud. Want als je dus de inhoud van die psalmen en die bijbelversen de hele tijd over na moet gaan denken of dat waar is of niet
ja,
waar. Of
nee, alsjeblieft niet.
Daar word je gewoon helemaal gek van. Hè? En dat is natuurlijk de misleiding of de verleiding die daar ligt. Om weer op inhoud erover in te gaan zitten. Hè?
Ja.
In plaats dat je naar het proces kijkt van dit is programmering. Dit wil ik eigenlijk niet in mijn systeem hebben. En dan eigenlijk weer, net zoals met de andere vormen, toch connectie proberen te maken
ja.
met die delen.
Ja.
Hè? En,
ja, want ze weten precies welke bijbelteksten en psalmen ze laten
tuurlijk.
Aanleren.
Ja, tuurlijk.
En dat is gewoon helemaal niet leuk en
nee.
helemaal niet goed. En het
nee.
helemaal niet opbouwend of goed
nee.
voor je leven. Dat
nee.
is alleen maar vernietigend.
Ja, precies.
Hè? Dus daar moet je gewoon sowieso helemaal niet mee bezighouden
nee.
of dit nou
nee.
waar is of niet.
Nee,
of voor
maar...
jouw leven bedoeld is.
Nee,
nee dat is niet voor jouw leven bedoeld
nee.
nu.
Dat klopt, maar dat gaat wel vaak zo met
ja.
dat soort teksten natuurlijk.
Ja.
Hè? Dat je dan weer
in twijfel
wordt gebracht over God en aan jezelf.
Ja.
Dus,
nee, dat moet je niet doen. Dat is jammer van je tijd.
Dus probeer om bij de programmering niet op inhoud te kijken.
Nee.
Maar op het proces van wat gebeurt hier en wat wil ik hiermee. Hè?
En daarmee wil ik ook gewoon zeggen, weet je, het is jouw leven. Als jij dit niet wil in je leven, dan moet dat gewoon stoppen.
Ja, ja.
En dus daar kan jij op gaan sturen.
Ja, ja. Ja, en dat klinkt nu even heel makkelijk. Dat is het natuurlijk niet. Maar wel als je het op een gegeven moment een beetje onder de knie krijgt, denk ik. Hè? Ja. Van oké, zo werkt dat dus. En zo kan ik contact gaan maken met mijn delen die dit moeten doen. Want ja, het is natuurlijk ontzettend naar om dat de hele tijd te horen. Maar die delen die dat moeten doen, is ook verschrikkelijk. Dat ze dat de hele tijd moeten doen. Ja, dus ik denk, ja, dat is natuurlijk ook weer, hè, de empathie, de compassie. Dat zijn allemaal dingen waardoor de muren gaan afbrokkelen. Hè? Alles wat met connectie te maken heeft, gaat boven de programmering uit of onder de programmering door. Hè? Want compassie en connectie kan niet. Daar kan programmering niet aankomen.
Nee, en het is echt gewoon zoeken. Hè? Ik vertel nu over mijn delen, zo werkt dat bij mij.
Ja.
Het is echt zoeken naar je eigen dingen van wat werkt bij mij, hoe zit ik in elkaar?
Ja.
Waar ga ik op aan en waar ga ik helemaal niet op aan? Weet je, dat is. Gewoon heel erg goed.
En hoe maak je contact met je delen? Want dat zal toch in ieder systeem weer anders in elkaar zitten. Hè? Ja. Maar de sleutel is natuurlijk wel ook weer het contact proberen te krijgen. De erkenning voor het leiden van die delen ook die dat moeten doen.
Ja. Het komt allemaal uiteindelijk uit jezelf voort. Ja. En jij kent jezelf echt wel ergens.
Ja. Ja.
En bij sommigen is dat heel diep verstopt. Maar ergens weet jij, die intuïtie, wat jij fijn vindt, wat je niet fijn vindt, wat bij jou werkt, wat bij, niet bij jou werkt.
Ja, wat je nodig hebt ook, dat is wel mijn ervaring. Ja. Dat mensen eigenlijk vaak heel goed zelf weten wat ze nodig hebben. Maar het is met dit ook weer, je komt tegenover elkaar te staan, omdat je zo'n last hebt van die programmeringen. En dat is natuurlijk elke keer de dynamiek.
Ja.
Door de programmeringen komen ertussen te staan.
Ja, klopt.
Hè, dus elke keer toch weer kiezen voor, nee, ik ga ernaast staan en ik ga compassie hebben voor die delen die dit doen, waar ik heel veel last van heb. Hè?
Ja,
dat is denk ik elke keer die dynamiek van tegenover elkaar te komen te staan, dat je dat doorbreekt.
Klopt. Ik ben ook wel eens naar binnen gelopen. Nou, ben ik er zo verschrikkelijk klaar mee.
Ja, ja.
Dus ik haal zo'n luidspreker van de muur. Nou, ik kreeg me daar een klein deel bij me die zo verschrikkelijk over de kop ging omdat ik dat gedaan had, zomaar.
Ja.
En wat er voor hem allemaal aan straf. Ik denk, oh nee, daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
Ja,
ik wilde gewoon dat dit stopte, want ik had er zo'n last van.
Ja,
maar ik ben zo finaal over hem heen gewalst eigenlijk, daarin. Oh, dat vond ik wel heel erg. Ja. Weet je wel? Dan denk ik, dat moet ik echt niet meer doen de volgende keer. Ik moet gewoon even
eerst de contact maken, eerst de connectie. Stapje, connectie.
En dat is goed gekomen, maar dan denk ik, oh, het gaat echt met grote zorgvuldigheid,
mm-hmm.
hè, hoe je hiermee omgaat.
Ja.
Maar uiteindelijk heb je dat in de vingers. Als je dat oefent, je moet het gewoon echt gaan doen en oefenen.
Ja, dat is het.
En dan heb je het echt in de vingers. En
dan wordt het op den duur gewoon ook makkelijker, denk ik.
Want het is, en dan kan je eigenlijk gebruik maken van het systeem. Want het is een systeem dat draait en dat voldoet aan een bepaalde logica en volgorde.
Ja.
En als je daarop kan inspringen,
dan
draai je mee in het systeem, maar wel in je eigen, hoe je het zelf wil.
Ja, precies. Ja, daar heb je ook wel eens eerder wat over uitgelegd, ja. En dan ga je het eigenlijk naar je eigen hand zetten, zeg maar.
Ja, maar niet alles wat aangeleerd is, hoef je als vijandig te beschouwen.
Nee. Nou ja, vooral denk ik, de delen zijn nooit je vijanden.
Nee, zeker niet. Maar ook de dingen die zij hebben aangeleerd, kunnen echt gewoon heel erg handig zijn in het dagelijks leven. Of in de tijd waar je nu leeft, zeg maar.
Dat klopt, maar dat geldt natuurlijk niet voor dit soort programmeringen waar we het nu over hebben.
Nee, maar dus die aangeleerd zijn al om een systeem te blijven draaien,
precies.
Zijn soms echt bijvoorbeeld voorzichtigheid met mensen, zeg maar. Hè?
Ja.
Ik heb dat voor een heel stuk dat systeem ontmanteld, ik heb daar de delen uit. Maar die jongens die zijn getraind met bepaalde vaardigheden.
Ja.
En die zijn ze getraind door een cult. Maar die vaardigheden zijn nu wel heel erg handig, zodat je makkelijker door dingen heen kan prikken.
Ja.
Niet overal maar het goede direct achter te zien, maar even een vraagteken te zetten. Mm-hmm. Weet je wel?
Ja, precies.
Zulke dingen zijn gewoon nog super handig.
Zeker.
En aangeleerd. En dan denk ik, waarom zou ik er geen gebruik van
maken? Nee, zeker. Je kunt zeker gebruik maken van de dingen voor je eigen welzijn.
Als er maar geen deel meer in klem zit.
Ja, precies.
Dat is gewoon heel erg belangrijk.
Ja. Ja. Ja, ik denk kort samengevat kunnen we zeggen dat dit soort programmeringen ook bedoeld zijn om dus te zorgen dat er geen verbinding onderling tot stand komt. En
absoluut.
Dat die verbinding juist de sleutel is. Hè? De compassie voor elkaar en de verbinding te zoeken met elkaar. En die programmering ja, niet op inhoud te bekijken, maar op proces. Van hey, dit is dus weer iets wat ons van elkaar weghoudt en dat willen we niet. We willen naast elkaar staan.
Ja.
En daarin ook de erkenning voor het lijden van die delen. Ook die delen die die programmering moeten doen. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, ik zit ook nog wel te denken aan, kijk, op een gegeven moment, ja, als je mijn verhaal hebt geluisterd, twee podcasts terug, vertel ik van op een gegeven moment heb ik besloten, hè, om uit die groep te gaan, om het contact met de familie te verbreken. Dat heb ik zelf gedaan.
Ja.
Ik had een aantal delen om me heen die daarachter stonden.
Mm-hmm.
Ik had ook heel veel delen die dat helemaal niks vonden.
Ja.
Omdat
ja,
al die programmeringen draaiden.
Ja,
nog.
Precies.
En uiteindelijk is het de kunst om te laten zien dat zo'n keuze heel moeilijk is, maar wel de weg naar de vrijheid.
Mm-hmm, ja.
En ik merkte druppelsgewijs dat er steeds meer delen zich begonnen aan te sluiten en begonnen te zeggen, ja, maar ik vind het ook eigenlijk helemaal niet leuk om dit te doen.
Ja.
He, ook omdat ze dus zagen dat ze andere delen ermee pijn deden of klem zaten door hun gedrag.
Ja.
He, dus uiteindelijk werkt het er naartoe dat je steeds meer delen hebt die de neus dezelfde kant op krijgen.
Ja, ja.
En dan kan je gaan samenwerken.
Ja, ja.
Maar ik denk of een deel, of dat jouw kern dat kan, of buitendelen die zeggen van we willen niet meer, we gaan eruit. We maken de keuze. Nou ja, ik heb in mijn podcast gezegd van kom ik om.
Ja.
We gaan, weet je wel dat.
Ja, ja.
En dat is zoiets krachtigs.
Ja.
Daar kijken andere delen ook naar.
Ja. Ja, en dat geldt natuurlijk naar buiten, hè, naar de groep of de cult of de familie. Maar ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk ook naar binnen.
Ja.
Van deze dingen willen we niet meer in ons systeem accepteren. Dat is gewoon, dat willen we niet meer.
Ja.
En dat is denk ik inderdaad heel krachtig. En ik denk ook wel dat als je geoefender wordt in het doorbreken van die programmeringen of het connecten met de delen die programmeringen dragen,
ja,
dat er dan ook delen daarnaar kijken en hun programmering al loslaten zonder dat jij daar
zeker
mee
weten,
hebt
er gebeurt dan zoveel om je heen.
Ja.
Maar ik denk, hè, of een kern van jou, van wie je uiteindelijk bent,
mm-hmm,
hè, of dat er een aantal delen, al zijn het er maar twee of drie, die zeggen, wij willen dit niet meer, we gaan. Dat team wordt steeds groter en groter en groter. En dat laat dat maar bestaan. Laat dat maar gaan groeien.
Ja, ja.
Want dat is wel de weg eruit.
Ja.
En dat team dat groeit wel aan. Want er komen er wel steeds meer bij. Maar als een aantal zijn die zeggen, we willen hieruit.
Mm-hmm.
Komen we om.
Ja.
We gaan.
Ja.
Ja, dan heb je de eerste stappen gezet.
Ja, dat klopt. Ja, ja, en dat team is wel mooi dat je dat noemt. Ja, want dat zo werkt het ook wel vaak.
Ja.
Hè? Dat je zo van binnen een soort team hebt. Hè? Want jij hebt natuurlijk een hele duidelijke kern. Nou, het is ook wel goed om te benoemen dat echt niet iedereen dat op die manier
klopt.
Heeft. Sommige mensen ervaren helemaal geen kern. Bij sommige mensen is die letterlijk nog heel klein. Hè? Maar er zijn altijd wel een aantal delen die inderdaad het leven leiden, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Die ook die kracht hebben om die beslissingen te nemen.
Zeker weten.
Hè?
Ja. Ik heb het gedaan met mijn hele kleine kern.
Ja.
Want die was echt nog heel klein.
Ja.
Ik heb het gedaan met twee of drie buitendelen die heel dicht naast mij stonden.
Ja. Ja.
En daarmee zijn we begonnen.
Ja, precies.
En ik denk zeker in het begin hebben hun zelfs nog wel heel duidelijk gezegd van we gaan eruit.
Ja.
Ik was nog meer in de staat van verstandsverbijstering. Is dit allemaal echt in mijn leven gebeurd?
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Maar als je twee of drie krachtige delen hebt of met een kern erbij of een kleine kern erbij. We gaan.
Ja. Ja.
En die houden zich daar ook aan vast.
Ja.
Afspraken zijn afspraken. Geen contact meer met familie. Geen contact meer met familie. Ook niks meer.
Nee.
Weet je wel? En dan ga je. En dan gaat op een gegeven moment gaat die trein rijden. Bij mij was het ook echt niet zo dat opeens de helft van de delen stonden op. En ja, dat gaan we doen.
Nee,
echt
nee,
niet hoor.
Nee.
Echt niet.
Maar zo werkt dat ook helemaal niet over het algemeen.
Echt niet. Het was gewoon ploegen en ploegen en overal doorheen. En op een gegeven moment, toen is er echt een switch geweest van, oké, nou is het toch wel een hele grote groep waarvan de neus dezelfde kant op staat.
Ja.
En nou gaan we echt meters maken.
Ja, ja.
En die hielpen ook gewoon mee om nieuwe delen binnen te dragen.
Ja, ja.
En te helpen om die weer het goed te hebben van binnen. Om nieuwe plekken te creëren. Ja, en dan gaat het natuurlijk als een stroomversnelling.
Ja, zeker. Want dan heb je gewoon van binnen vele handen maken licht werk.
Nou,
hè?
Echt
dat
hoor.
Dan
en dan
eigenlijk
kon je de taak opnieuw verdelen. Van willen jullie dan al voor die zorgen?
Ja,
Want we komen hier een beetje om in het werk.
Ja.
Maar dat ging op een gegeven moment zo. Maar de beginstappen worden echt door maar een paar gemaakt.
Ja, dat is heel herkenbaar voor mij. Ja. En dat er, ik denk toch altijd van, weet je, een bootje wat niet bestuurd wordt, gaat alle kanten op.
Ja.
Dan moet toch iemand op een gegeven moment achter het stuur gaan zitten. Ook al is er geen kern. Hè? Dan is er toch iemand die iets heeft van, nou, we gaan deze kant op hoor. En we gaan niet meer die kant op, weet je. En
precies.
Ja, dat je dat, nou ja, goed, dat er een team kan groeien. Dat is denk ik een heel mooi beeld. Hè?
Ja.
Dat je een team hebt die al wel een beetje met elkaar samenwerkt om die kant op te gaan.
Ja.
Hè? En dan is voor mij heel herkenbaar. En vind ik ook heel mooi dat het zo werkt.
Maar die ook gewoon heel stellig hun keuze hebben gemaakt.
Ja,
en niet meer meegaan in allerlei de verleidingen van familie die toch weer contacten.
Mm-hmm.
Want ze gaan het sowieso proberen. Maar gewoon nee is nee. En daar blijven we ons aan houden. En het was super moeilijk, want natuurlijk wil jij contact. En ook willen andere delen willen ook contact. En dat is ook blijven staan, want rapporteurs liepen allemaal nog gewoon rond. Alles.
Ja.
Mijn systeem draaide nog helemaal. Hè?
Ja.
Maar toch waren er een paar die zeiden, nee. Dit is onze kans om hier uit te komen. Dit is onze kans, die grijpen we met beide handen aan.
Ja.
En we gaan.
Ja, we gaan en we gaan de andere kant op.
We gaan de andere kant op.
En dat begint...
Hardnekkig waren ze.
Ja.
En dat,
ja,
en dat gaf ook van binnen heel veel gedoe.
Ja.
Maar oh, wat ben ik blij met ze.
Nou hè? Ja, heel krachtig inderdaad. Ja. Maar en heel nodig dat er inderdaad een paar delen zijn die dat gaan doen. Hè? En zeker als er geen kern is.
Ja.
En anders natuurlijk ook de kern erbij.
Ja.
Een andere koers inzetten. Hè? En dan heb je dus de hele rest van je systeem nog helemaal niet mee. Maar je moet ergens beginnen. Dat is het ook gewoon. Je moet ergens beginnen en een keus maken en een stap zetten.
Ja.
Ja. En dan gaat het ook een andere kant op bewegen. Want uiteindelijk geloof ik dat zo erg. Hè? Ik geloof altijd, je bewustzijn is verdeeld, maar je ziel niet. Hè? Dus je ziel wil vrij, want die hoort niet
gevangen.
Nee. Dat klopt niet. Hè? Dus en ik geloof echt dat als die keus gemaakt wordt, dat je dan ook die kant op gaat bewegen met je hele systeem. Ook al lijkt dat in het begin helemaal nog niet zo.
Ja.
Nee, en dat vind ik altijd wel iets heel moois. Denk van, je ziel kan ook niet geprogrammeerd worden, hè?
Nee. Dat kan niet.
Nee.
Gelukkig niet.
Nee, dus dat is, het hele idee dat zij zulke controle over jou kunnen krijgen, dat klopt gewoon niet.
Nee.
Dus ik denk dat gewoon ook goed is, omdat te beseffen.
Ja. We hebben heel veel geprobeerd.
Ja, tuurlijk.
Maar ze kunnen ook niet overal bij. En daar ligt ook kracht, hè, uit jezelf.
Zeker. Ja. Nou, eindigen we toch weer hoopvol, Emma, hè?
Ja, zeker.
Zoals altijd eigenlijk bijna.
Dat moet ook met
proberen
deze,
we wel te doen, toch?
Ja, dat moet met deze dingen.
Ja, zeker. Ja.
Absoluut.
Nou, tot zover. Ik denk dat we nog wel een paar afleveringen vragen gaan beantwoorden als ik het zo bekijk.
Ja, ik vind het ook wel mooi om te doen.
Ik vind het hartstikke mooi om te doen. Ik vind het heel fijn om te doen.
Je kan net iets dieper in op...
Op die onderwerpen dan. Ja, en ik vind gewoon nogmaals die betrokkenheid gewoon met de luisteraars heel mooi.
Zeker.
Dus bedankt voor de vragen en bedankt ook weer voor het luisteren voor deze keer. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. You belong to the day. You belong to the light. You belong to the King of Kings and Lord of Lords. Forever, we belong to the day.